willen naar de prediking gaan. Ik wil opnieuw naar Psalm 9 gaan. Wilt u Psalm 9 in uw Bijbel opzoeken? Het boek van de Psalmen, maar we hebben er heerlijk al in gelezen vanmorgen. En voor we daar aan de prediking beginnen, en voor we het woord lezen, een kort woord van mij. Ik heb al eerder, in de laatste keer, ook uit Psalm 9 gepreekt. En ik moet u belijden dat ik toen niet voldoende recht heb gedaan aan de tekst. Eigen ideeën, eigen thema's heb ik getracht in te voegen in deze psalm. Het is een grote valkuil van predikers, dat je eigen ideeën laat bewijzen door de tekst in plaats van de tekst te verklaren. En die zondag ben ik daar toch wel in gevallen. Ik wil dat belijden voor u, eerlijk zeggen. En we gaan daarom terug naar Psalm 9. En we hopen de leiding en bid de leiding van de Heilige Geest vanmorgen in de tekst te duiken. Te lezen wat er staat en wat Gods woord ons zegt, laten we bidden. Ja, Heer, het avondmaal hebben we gevierd. Volmaakt was u. Geen enkel woord wat u gesproken heeft in uw mens zijn op aarde was niet conform het woord van uw hemelse Vader. Geen enkele daad, geen enkele voetstap heeft u iets misdaan. Tot aan de dood aan het kruis. Ja, Heer, ook uw kruisiging, uw lijden daar was volmaakt. Hoe vreselijk het ook was. In uw volmaakt leven als mens en sterven als mens en opstaan in heerlijkheid, heeft u ons vrij gekocht en trekt u mij en ons telkens weer uit de valkuilen van zonde en ongerechtigheid en zet ons weer op de weg, de smalle weg te leven. Mag deze tijd van prediking die we nog hebben ook staan, Heer, in het teken van uw woord en mag geleid worden door uw geest en uw woord recht verklaard worden. Open onze harten, open onze zielen tot zaligheid. Amen. Zullen we nog lezen de eerste 11 versen van deze psalm, Psalm 9. Lees met me mee. Voor de koorleider op de wijze van de dood van de zoon, een psalm van David. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. In u wil ik mij verheugen en juichen. Uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. Als rechtvaardige rechter de rechterstoel bestegen. Gij hebt de volkeren gedreigd, de goddelozen te gronden gericht. Hun naam hebt gij uitgewist voor altoos en immer. De vijanden zijn weg, eeuwige puinhopen. Want steden hebt gij verwoest, zelfs hun gedachtenis is vergaan. Maar de Heere zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft hij ten gerichte gezet. Ja, hij oordeelt de wereld in gerechtigheid. Hij richt de natieën in rechtmatigheid. Daarom is de Heere een burcht voor de verdrukten, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op u wie uw naam zoen kennen. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Vers 2 en 3. Een oprechte dankzegging van David. Een oprechte. David, laten we vanmorgen stilstaan bij David, bij koning David. Want het is hier David in tijd en plaats die de Heere dankt. Maar zo oprecht. Het kwam voort uit zijn hart. Het welde op uit zijn diepste binnenste. Het is, we vinden geen valse en oprechte dankbaarheid. We vinden geen formeel dankzeggen van het hoort nu eenmaal zo. Maar laten we hier even bij stilstaan vanmorgen. Een weinig bij stilstaan. Wat een contrast vormt dit. Wat een enorm contrast vormen deze eerste twee versen. Ik zal u loven, Heren, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. In u wil ik mij verheugen en juichen uw naam. Psalm zingen, o Allerhoogste. Wat een enorm contrast springt er hier uit de tekst naar voren. Tegen de wereldse vormen van dankzegging. Een genadig gegeven dankzegging. Ze komen zo voort, hoe aan uit zijn hart, uit een wedergeboren hart. Het zijn woorden van dankzegging die God in zijn hart als het ware, ja in zeker legt. Hoe anders is het bij mensen. Hoe anders is de dankzegging, het bedanken bij mensen. Dat was al in de tijd van David, dat was al in Israël zo. Lees de geschiedenis van Israël. Hoe vaak zullen in de tempel, in die tijden dat de goddeloosheid toenam, maar de tempeldiensten nog altijd gehouden werden, hoe vaak zal zelfs dit lied van David, deze psalm van David, deze twee versen, niet in de tempel gezongen zijn? Door die levieten, die zo goed konden zingen, jawel. Maar hoe vaak betrof het dan alleen maar een formele godsdienst, een formeel en een gedachteloos loven, omdat het nou eenmaal zo moest, omdat het nou eenmaal zo was voorgeschreven. Deze woorden van David werden misschien toen ook wel gezongen, voorgelezen, maar zo gedachteloos. Zo formeel. Kennen wij dat ook niet? Kennen wij dat ook niet? Zelfs in onze christelijke harten. En wat is het dan makkelijk om naar andere gemeentes te wijzen? Wat is het dan gemakkelijk om te zeggen, moet je eens kijken wat voor liederen die gemeentes zingen, dat is toch niks. Maar als we naar onszelf toe gaan, naar ons eigen hart, naar onze eigen zielen. Oh ja, als we dan naar een bepaald succes, naar een bepaalde zegen, wat we gehad hebben in de week die achter ons ligt of langer daarvoor. Oh ja, hoe kunnen we dan toch nog wel zo formeel zeggen, Heer, dank u wel. Maar is er in ons arglistig hart toch altijd weer die gedachte van, ja, maar ik heb het tenslotte zelf gedaan. Moet je eens kijken hoe goed ik met mijn grote auto en mijn dikke banden en mijn grote motor geweldig door de bocht ben gegaan. En op dat moment gaan we uit de bocht vandaan en belanden we naast de weg. Dat vinden we niet. Dat vinden we niet in deze twee versen. Dat vinden we niet die David neerschrijft, geleid door Gods geest, wat Gods woord is geworden. Hier in deze woorden vinden we geen greintje eigenbelang meer terug. Met mijn ganse hart, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, Heer, dank ik u. En David omschrijft in de volgende versen ook heel duidelijk waarvoor hij dankt. En dat is heel veel. Hij is bevrijd. We vinden dat ook bij Jezus. Jezus in zijn mens zijn. En de afgelopen predikingen hebben we daar zoveel over gehoord. Jezus als mens. Jezus als zoon van David. En laten we er heel eventjes naartoe gaan. Naar een klein voorbeeldje van Jezus als hij dankt. Een heel klein voorbeeldje misschien in Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. Waar we Jezus horen bidden. Waar we Jezus horen bidden in vers 25. Matteüs 11 vers 25. En daar bidt Jezus. En stelt u zich voor de zoon van David, Jezus, hier als mens. Nogmaals die nadruk als mens. Hij staat hier op de aarde in een lichaam zoals u en ik. En hier horen we Jezus bidden. En dan lezen we hier in vers 25. Ten dien dagen hief Jezus aan. En wat hier de evangelist zegt, dat Jezus bidt. Hief Jezus aan en zeide: Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch het aan kindekens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Maar het gaat hier even om dat Jezus zegt: Vader, ik dank u. Ik dank u voor wat voor zegening ik hier zie. Voor wat ik hier bemerk, wat ik hier waarneem. Dank ik u, Vader. Dank ik u, Vader. Jezus die dankt. En in deze predikingen, in deze teksten van de psalm, vinden we eigenlijk een aantal punten ook van David. En daar zijn we nu mee bezig, met die oprechte dank. Maar die oprechte dank die komt niet voort uit zijn menselijk hart alleen, die komt voort uit zijn geloof. Uit zijn geloof, door God gegeven geloof. En de volgende keer, over 2 weken, als zo de Heere wil, zullen we gaan nadenken over David zijn persoonlijke vijanden. Hoe hij daarmee omging, maar dat komt later. Hier vinden we David bidden wat voortkomt uit zijn geloof. En we kunnen ons toch wel voorstellen dat David dankt voor wat er in zijn leven heeft plaatsgevonden. Voor die vijanden die verslagen zijn toen in zijn positie. Hij buigt zich voor God en hij zegt: Kijk, God, ik dank u wel dat u mijn vijanden, zowel mijn persoonlijke vijanden als ook de vijanden van Israël op dit moment hebt verslagen. En dan kunnen we zeggen, ja, daar heb je toch geen geloof voor nodig. Dat heb je toch al meegemaakt. Dat is toch al werkelijkheid, David. Gemakkelijk om de Heer daarvoor te danken. Maar er is meer. Want het is toch normaal dat iemand dankt als hij ergens uit gered is. Dat iets is goed gegaan. Dat je genezen bent. Of dat je een financieel probleem te boven bent gekomen. Of wat dan ook. Maar de tekst zegt zoveel meer. Want indien David zijn lof en dank van vers 2 en 3 alleen maar een tijdelijk danken was geweest, toegepast, alleen op het verleden, dat het voor David alleen maar een tijdelijk Ebenezer, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen was geweest, dan zou de toekomst voor David hoogst onzeker zijn. Als het alleen maar een danken was geweest: Heer, dank u wel voor wat u al gegeven heeft. Meer niet. Zonder dat er geloof aan ten grondslag ligt. Dan zou het niet zoveel van overblijven. Want als je alleen maar achterom kijkt en zegt van: Nou, dat is goed gegaan, Heer, daar dank ik u voor. Een bepaalde tijdelijke vorm. En dan staan die woorden van David natuurlijk in voltooid verleden tijd. En heeft hij zegen ontvangen naar het verleden. Maar dan kunnen we David toch zo gemakkelijk beschuldigen. En zeggen: David, wat is het gemakkelijk voor jou. Want jij bent nu eenmaal bevrijd van je vijanden. Het is allemaal goed gegaan. Maar nu, David, hoe ziet de toekomst eruit? Weet je dat ook? Dan vraagt het geloof. Maar we gaan eerst even kijken vanmorgen naar het geloof van David toen hij geconfronteerd werd met deze vijanden. Want als we dit zo lezen, dan zouden we kunnen denken, David, zijn vijanden werden door de Heer gewoon verslagen. En David had een leven als op een zacht veren bed. Zijn geloof was een zacht veren bed. De Heer die deed het wel voor hem. En David hoefde niets te doen. Het kwam toch wel goed. David, blijf jij maar op je zetel zitten. Ik, de Heere, zal voor het doen. Nee, want als David werkelijk geconfronteerd wordt met zijn vijanden, is daar die grote onzekerheid. Neem nou Goliath. Wij zijn altijd geconcentreerd op die slinger en die steen. Maar daar staat David voor een immens onmogelijke grote vijand. Er wordt een geloof van hem gevraagd dat de Heere hem zal uitredden uit deze situatie. Want laten wij ons maar eens voorstellen, ons verplaatsen naar David, als hij daadwerkelijk als krijgsheer voor zijn vijanden staat. En dan moeten we maar eens even denken aan die vijandelijke volken waardoor heel Israël was omringd. En wij denken daar nogal gemakkelijk over. Maar de Filistijnen, dat was een ruw, dat was een moordzuchtig, een roofzuchtig volk, helemaal op het militaire ingericht, gericht op de vernietiging, de roof van alles wat ze tegenkwamen. Het waren krijgslieden van de hoogste orde. En ze hadden het vooral gemunt op het eenvoudige herdersvolkje Israël. Ja, Israël was ook ten strijde toegerust, maar ze stonden wel wezenlijk voor een vijand die helemaal geconcentreerd was op roof, op moord en doodslag. Dat hadden ze in het hoofd en daar waren ze tevoren bewapend en dat was hun hoogste doel. En dan was het niet een of ander bendetje wat het grote volk Israël deed van weg met jullie. Nee, het was een wezenlijke vijand en daar sta je dan tegen. En dan vraagt het geloof, geloof in de Heere, dat de Heere de strijd zal voeren. Toen vroeg het geloof van David. En dan kijkt David terug. En dan zegt hij, Heere, toen ik daarvoor stond, moest ik geloven. Geloven dat u de strijd zou voeren. Ik kon niet mij bouwen op mijn kunsten alleen, op mijn kracht, maar op u. En de David zijn dankgebed is dan in de eerste plaats een dankgebed uit het verleden dat de Heer toen in die zware momenten hem het geloof had gegeven om de strijd aan te gaan. Geloof staat hier centraal. En David, was zijn leven een groot succesverhaal? Denk eens aan Psalm 3. We zullen dat niet meer lezen vanmorgen. Daar die psalm die hij schrijft als hij vluchten moet voor Absalom. En dat hij toch in die psalm zegt, ik kan rustig gaan slapen, want de strijd is de Heer. De situatie is hopeloos. Hij moet vluchten voor de staatsgreep van Absalom. Maar toch was daar het geloof. En dan gaan we in deze, is David, in zijn geloof. En heenwijzing en afschaduwing naar Jezus. Naar de Heere Jezus. In die eerste versen van de psalm. In die eerste twee, drie versen. Vinden we ook het volmaakte geloof van Jezus in zijn hemelse Vader. Het volmaakte geloof van Jezus in mens zijn, welke het grote geloof van David onmetelijk ver overstijgt. En hier vinden we in die woorden van David die machtige heenwijzing naar het kruis. Naar het kruis. Aan het kruis had Jezus, vers 11 uit Psalm 9, en kijk in uw Bijbel, deze woorden waren in zijn hart. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. En daar staat Jezus, hangt aan het kruis en kreet het uit, roept het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toch is er in het leven van Jezus, in het stervende lichaam van Jezus, dat volmaakte geloof, welke terugkijkt naar zijn aardse leven van 33 jaar, waar de Heere zijn hemelse Vader hem geleid en gedragen heeft. Waar de demonen moesten wijken voor zijn stem. Waar zijn stem de winden deed liggen en de woeste golven deed stillen. Waar zijn stem Lazarus uit het graf deed komen. Waar zieken werden genezen, doden opstonden. En daar aan het kruis gelooft Jezus. De vraag dringt aan ons op binnen de toepassing van deze Bijbelwoorden. Waarin? Waarin, waarop is onze lofprijzing en onze dankzegging gefundeerd? Of misschien anders gezegd, wat is die basis van als wij de Heer danken en loven? Is dat wat we hebben ervaren? Zijn dat onze gunstige levenservaringen? Natuurlijk, dan mag je en moet je voor danken. Of is onze lofprijzing en dankzegging ook gebaseerd op ons geloof? Op ons geloof. Natuurlijk mogen we danken voor onze verlossing en rechtvaardigmaking in Christus. Maar dat kan niet zonder geloof. Want geloof is geen goed gevoel van een tijdelijke ervaring wat weer verdwijnt als dauw op een zeer warme zomermorgen. Geloof. En het geloof van David is door God gegeven zekerheid. Want David had niet alleen maar die ervaring van het verleden, maar hij had ook de zekerheid van het geloof aangaande de toekomst. Anders komen de volgende versen, vers 4 tot en met vers 9, en zo uit deze psalm zo onwerkelijk over. David's geloof en David's dankzegging, die gaat verder dan wat hij mee had gemaakt en wat hij op dat moment misschien nog meemaakt. Het gaat ook in zijn dankzegging en in zijn lofprijzing, kijkt hij naar de toekomst. Ja, kijkt hij zelfs naar een zeer verre toekomst. David's lofprijzen die hij doet in vers 2 en 3 zijn niet alleen maar gebaseerd op van wat hij op dat moment heeft meegemaakt, maar zijn ook wat de Heere hem heeft geopenbaard in zijn bediening als profeet, waar de Heere David heeft bekendgemaakt, dingen nagaande een verre toekomst. Want in de tijd van David was het nog niet gedaan met al de vijanden van Israël. Wat? Het is nu vandaag nog niet gedaan met de vijanden van Israël. Ook al worden er weer getracht vredesbesprekingen op gang gebracht te worden, de vijanden van Israël, die zijn er nog altijd. En dan profeteert David hier over een toekomst dat de vijanden van Israël ooit werkelijk totaal vernietigd zullen. Jethro heeft gehad het over Edom en inderdaad, de werkelijke volk Edom is op vandaag aan de dag verdwenen. Dat staat echt duidelijk in de profeet. Maar de vijanden allemaal nog niet. En dan zegt David hier in die versen zo duidelijk: gij hebt de volken gedreigd, de goddelozen de gronden gericht. Uw naam hebt gij uitgewist voor altoos en immer. De vijanden zijn weg, eeuwige puinhopen. Alles is weg, zegt David. Er is niets meer. En dan zegt David: ik geloof ver naar mijn aards leven dat dit zo zal plaatsvinden. David zijn geloof, David zijn dankzegging, David zijn is gebaseerd op zijn geloof. Geloof ook naar de toekomst. Dat is de zekerheid van het geloof. Niet de zekerheid dat als de Heer een keer van Goliath heeft gered en dat hij daarna maar moet afwachten. De zekerheid van het geloof. Geloof voor de toekomst. En de zekerheid van het geloof van David was niet in hoofdzaak gefundeerd op wat hij had meegemaakt. Op de ervaringen. Op zijn goede gevoel. Op zijn beleven. Maar zijn lofprijzing en zijn zekerheid van het geloof zien we in deze psalm schitterend naar voren komen. In zijn zekerheid van het geloof voor de toekomst tot het einde toe. Ja, tot de toekomst voor Israël, welke we uiteindelijk gestalte zien komen in de zoon van David, aan het begin van het duizendjarig rijk, als Israël als natie hersteld zal worden en al de vijanden onder de heerschappij van Christus gebracht zullen zijn. Dat ziet David, dat maakt hij niet mee. Dat heeft hij niet meegemaakt, maar hij dankt God. Hij dankt God in heel deze versen voor zijn vijanden die reeds in zijn leven verslagen zijn, als ook naar de vijanden van Israël die ooit vernietigd zullen worden. Geloof, geloof van David was gebaseerd op de zekerheid van zijn geloof. En brengt de lofzang van deze psalm in zijn hart opwellen. Hoe is het met ons? Niet de zekerheid van het geloof brengt ons aan het wankelen. Eenmaal heeft David, en dat zeg ik met alle voorzichtigheid, niet zijn eeuwige heil verloren, begrijp me goed. Niet zijn zaligmakende geloof in de komende Christus verloren. Niet zijn rechtvaardigmaking in Christus verloren, maar eenmaal verloor David zelf bijna zijn eigen zekerheid van het geloof. En dat lezen we in Psalm 51, vers 13, na de zonde met Batseba, zoek het maar eens op. Als hij overspel had gepleegd en ook nog een gedelegeerde moord, dan lezen we in vers 13... van Psalm 51. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil. Het waren de zonden van David. Ernstige zonden. Die hem de zekerheid van het geloof deed wegvloeien. Begrijp me goed, broeders en zusters, dat ik hier niet zeg dat David hiermee zijn heil in de komende Christus en zijn eeuwige zaligheid verliest. Dat was bij God geborgen. Dat was de door God gegeven genade. Dat kon hij niet meer verliezen. Maar hier, door zijn ernstige zonde, verliest hij bijna zijn zekerheid. Is het zo niet met ons? Als we nog denken aan onze dankzegging. Maar danken, loven, prijzen, aangaande de zekerheid van een zekere toekomst voor ons. Die zekerheid, die is er. Die zekere toekomst is er voor ieder wedergeboren kind van God. Rechtvaardigmaking is een heilsdaad van God. Wedergeboorte heeft God tot stand gebracht. Maar onze zekerheid, de rots waarop we staan, dat kan vervagen. Dat kan wat wegdrijven. Als we zondigen. Zo was het ook met David. Hij kon zijn heil niet verliezen. Maar eventjes ligt in de Psalmen 51 die bede van David. O God, wat heb ik nu gedaan? Wat heb ik nu gedaan? Is dit nog te vergeven? En dan keren we terug tot de lofprijzing van David. O Heer, ik zal u loven met mijn ganse hart. Want als wij buigen voor het kruis van Christus en belijden zoals David gedaan had, ontvangen we de zekerheid weer terug. De zekerheid binnen een aardse onzekere toekomst, laten we daar eerlijk over zijn. Ons aards leven is niet een leven van succes en glorie alleen. Maar de toekomst, zowel voor Israël als voor zijn gemeente, is zeker. Maar willen wij deze zekerheid vasthouden, dan zullen we met David mee moeten gaan. En met een oprecht hart danken voor wat we al gehad hebben en vooral de wedergeboorte. Maar ook zeggen, Heer, ik ben er zeker van. Dat de eindstrijd en dat de eindoverwinning zeker is. Er kwamen in het leven van David nog veel tijden van nood. We weten niet wanneer hij precies deze psalm geschreven heeft. In elk geval kwam voor hem nog één nood, de nood van het aards leven, het sterven. Het sterven, het lichamelijk sterven. En dan mag David ingaan in heerlijkheid. Hoe is het met ons? Wij leven al zo lang na David. Na de komst van Jezus. Na de komst van het kruis. Wij kennen zoveel meer van de boodschap van het evangelie. We kennen zoveel meer van de boodschap van het kruis. Waarop is onze dankzegging gefundeerd? Is onze dankzegging en onze lofprijzing, of dat hier in de samenkomst is of gewoon persoonlijk, gefundeerd op de ervaring die we hebben gehad uit het verleden? Dan heeft u deels reden om te danken, maar deels ook niet. Of is onze lofprijzing ook gebaseerd en gefundeerd om geloof? David had geloof van God ontvangen. Je kan danken voor het verleden. Danken voor het heden. Danken voor de toekomst. Ja. Ik kom er niet door vanmorgen. Er staat nog zo ontzettend veel meer in deze tekst. Wij staan oog in oog, dagelijks met onze vijanden. Wij hebben geen vijanden meer, zoals David, als Filistijnen en Goliaths. We hebben wel één grote vijand. Een vijand waar de oude prediker John Owen een boekje over heeft geschreven. Omringd door de zonde. Waar Ryle over schrijft. Eén grote vijand. Die ons dagelijks omringt. Zijn onze zonden. De verleidingen. John Owen is niet bemoedigend in zijn boek. Als je iemand hem vraagt aan jou, ik wil een echt bemoedigend boek dat mij bemoedigt, geef het boek van John Owen. Maar als iemand vraagt om een boek dat hem bemoedigt en hem in een hogere sfeer brengt, en een goed gevoel, geef hem niet het boek van John Owen. We hebben maar één boodschap. De strijd blijft tot het einde. Voortdurende strijd. Tegen de grootste vijand die in ons is. De zonde. Ryle noemt het de weg van levensheiliging. Heiligmaking. John Bunyan maakt de smalle weg geen centimeter breder dan die is. Dat is onze toekomst. Hier op aarde. En dan terug te keren naar David. En als we dan achterom kijken, kijkt u eens achterom. Kijk jij eens achterom. Bemerk je? Kun je zeggen, Heer, u heeft in mij gewerkt en er zijn overwinningen geweest in mijn strijd tegen de zonde. U heeft Goliaths voor mij verslagen door slechts één steentje van uw woord. Loof de Heer. Prijs de Heer dat u uw geloof heeft gehad te vertrouwen op Jezus Christus, de barmhartige vergever van de zonden. Maar kijken we vooruit? Durven we het aan met David? Door te zeggen, Heer, dank u wel. Hoe die strijd ook zal gaan, hoe vaak ik het onderspit nog moet delven, hoe vaak ik nog kom te vallen, hoe vaak ik in de valkuilen val, hoe vaak ik neig naar de brede weg omdat die gemakkelijker is. Ik weet, mijn verlosser leeft en mijn eindpunt is zeker en ik zal ingaan in heerlijkheid. Want u, Jezus, stierf voor mij en hebt de strijd gestreden, de kruis op Golgotha. Dat is dankzeggen. En dan morgen, dan zeg je, Heer, ik heb u gisteren gedankt, ook voor de toekomst, want nu lig ik alweer. Ja, ik sta maar weer op. Dank de Heer en ga weer verder. Dat is de boodschap van David. David zingt over wezenlijke vijanden van Israël. David zegt, de vijanden van Israël zullen ooit, ja, ooit zullen ze helemaal verslagen worden. En wij kunnen zeggen van onze vijanden, de zonden, zullen ooit, eeuwig verdwenen zijn. En dan tot slot vanmorgen. Vers 11. Daarom vertrouwen op u wie uw naam kennen, want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. Gij hebt nooit verlaten wie u zoeken. Is één hele grote voorwaarde aan deze tekst. U kunt hem op een schilderijtje uitschilderen en boven uw bed hangen, in de keuken, op het toilet of in de woonkamer. Maar er is één voorwaarde. Deze tekst doet niets als u niet bent wedergeboren. Er staat in de psalmen en in de Romeinenbrief dat geen enkele zondaar God ernstig echt zoekt. Dat kan een niet wedergeboren mens niet. Een niet wedergeboren mens kan God niet zoeken. Dus, zegt David hier, met een gelovig hart. Alleen de ware gelovigen die gebogen hebben voor het kruis van Christus, die hebben, laat ik het woord maar gebruiken, de mogelijkheid, de gave gekregen om de Heer te zoeken in de strijd. Om te vluchten naar God in de strijd. En die mogen erop vertrouwen dat Hij, de Heer, u nooit zal verlaten. In het leven van David roept hij elders wel uit en daar hoeven we zo ver niet voor te gaan. Want als we naar Psalm 10 gaan, vers 1, dan roept David het ook weer uit. Waarom, Heere, staat gij van verre, verbergt gij uw tijden van nood? Dan zouden we zeggen, David, je spreekt jezelf tegen. Nee, dat is een gevoel van hem. Hij zit in nood, maar hij wendt zich wel tot de Heere. En als we David horen bidden in Psalm 10, vers 1, waarom, Heere, staat gij van verre, verbergt gij uw tijden van nood, moest David terug naar zijn vorige psalm, vers 11 en 10 en 11, daarom is de Heere een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. En dat vraagt geloof en geloof alleen. Geloof alleen. Geloof door God gegeven. Zo willen we eindigen vanmorgen. Ik hoop over 2 weken de draad weer op te pakken. De draad weer op te pakken met deze psalm. En dan ook vers 12 tot en met vers 21. En David is gaan volgen hoe hij omging met zijn persoonlijke vijanden. En met deze teksten erbij. En vanuit deze teksten. Oh, wat vinden we daar een rijke boodschap. En we laten het hier vanmorgen bij. We gaan terug. We gaan terug naar die eerste 2 versen 2 en 3. Ik stel mijzelf de vraag, de retorische, altijd blijvende vraag. Waar is mijn dankzegging op gefundeerd? Ik vraag u ook die vraag aan uzelf diep in uw hart te stellen. Is het met uw ganse hart, zoals David? Of is het alleen maar op de beleefde ervaring? Of dankt u met David voor verleden, heden en de toekomst? Want ooit zal de Heere zetelen voor eeuwig. Ooit zal hij zijn rechterstoel ten gerichte zetten, zoals David zegt. Lees dat in Openbaring. En dan zijn alle zonden en vijanden weg. Laten we de Heer danken voor deze morgen waar we in de voordienst mochten stilstaan bij zo'n machtige persoon. Waar we het avondmaal mochten vieren. Zullen danken. Ja, Heer. Er staat nog zoveel meer in deze psalmversen. Maar in ons aardse leven, Heer, zijn we gebonden aan de tijd. Draait de tijd door? Hebben we niet de mogelijkheid om onvoorwaardelijk en voortdurend door te gaan? We hebben van u de tijd gekregen. En de tijd kent altijd zijn einde. Een moment in de tijd kunnen we terugkijken naar wat we gehad hebben. En dan danken we u oprecht voor deze dienst. En in datzelfde moment kijken we naar de tijd die voor ons ligt. De tijd draait. Heer, in ons dagelijks leven lijken het wel of we nooit tijd genoeg hebben. Maar we willen u oprecht bidden, Heer. Mag ons loven en prijzen. Vanuit de leiding van uw Heilige Geest. Samen met de woorden van David komen uit ons ganse hart. Mag ons loven en prijzen, Heer. Het geloof, het onverwerkelijke, waarachtige, ware geloof als grondslag hebben. Zodat we u kunnen prijzen als we tegen de vijand staan. U kunnen prijzen als u ons gered hebt eruit. En u kunnen prijzen dat u ons redden zult. Heer, dat deed David. Daarom was het geloof en geloof alleen. Heer, zegen ons. Zegen ons door woord, gebed. Zegen ons door uw barmhartigheid. En dank u wel. Amen.